Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefden, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 122. Luisteren we nu met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Filippenzen 4 vers 1 en tot en met 13. En daarna doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis des geloofs. En zo dan mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in de Heere, geliefden. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat zij eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, zijt deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in de Heere, alle tijd, wederom zeg ik u, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken. Met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat. En de God des vredes zal met u zijn. En ik ben grotelijks verblijd in de Heere, dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken waaraan gij ook gedacht hebt. Maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden en ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen bij de verzadigd te zijn en honger te lijden, bij de overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De tekst, jullie trouwtekst, Jan en Petra, dat kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Filippenzen 4, en daarvan het zesde vers, en ik lees ook vers 7 erbij, omdat ik ook vers 7 erbij betrek. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Tot zover onze tekst. Zoeken we het aangezicht van de Heere om zijn zegen af te smeken. Heere, in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid hebt u ons deze dag bij elkaar gebracht in uw bedehuis, samen met Jan en Petra. U hebt het zo geleid dat hun wegen, hun levenspaden elkaar kruisten. En dat zij elkaar begeren als man en vrouw. En nu zijn ze het. En geef dat we dat ook beleven mogen, dat hun huwelijk ook reeds in de hemel is gesloten. En wij bidden u, geef toch dat dat tegelijkertijd ons terugleidt naar het paradijs, waar u immers de mens geschapen hebt, man en vrouw, schiep u ze, mannelijk en vrouwelijk. En geef dat dat ook beseft zal worden, dat u zelf het huwelijk hebt ingesteld, en dat ook als een beeld, een beeld van de gemeenschap die u onderhoudt met de mens in de staat der rechtheid, toen wij nog niet gevallen waren. Maar wij zijn van u afgevallen, Heere. En daarmee is er ook een scheiding gekomen tussen u en de mens. Maar daardoor is ook het huwelijk ten diepste beschadigd. Maar toch hebt u het nog gelaten in uw algemene goedheid dat het huwelijk niet helemaal verdween. En daarom zal dit huwelijk ook de roeping hebben om te herinneren aan het paradijs. En we mogen uw naam wel ootmoedig herkennen dat u daarom ook deze bloem uit het paradijs op deze aarde nog niet hebt weggenomen. Hoewel op deze aarde deze bloem op allerlei manieren besmeurd wordt. Maar Heere, gij zult er zorg voor dragen dat tot op de jongste dag er telkens weer een bruidspaar is. En met name ook in de christelijke gemeente, omdat immers ook het huwelijk een beeld is van de gemeenschap tussen u en uw kerk. En geef toch dat ook Jan en Petra zich dat bewust mogen zijn, dat daartoe ook hun huwelijk eigenlijk bedoeld is om de innige gemeenschap af te beelden die er is tussen u en uw bruidsgemeente. En daarom bidden we van u of gij hen toch de vreze des Heren wil schenken, opdat dat ook hun huwelijksleven mag bestempelen. Wat zou dat groot zijn als dat ook van hen af mag stralen, zodat als u het geeft en ze kinderen mogen krijgen, dat hun kinderen dat ook mogen zien. Vader, moeder, vrezende Heren, zou u dat willen schenken? O Heren, wij bidden u of gij ons allen bewust wil doen zijn van die hoge roeping die wij kwijtgeraakt zijn, maar die wij wel verschuldigd zijn tegenover u. Want u bent een God die daar recht op heeft. En Heere, geef toch dat wij daarbij bepaald worden bij dat recht van God, opdat wij juist vanuit het recht van God ons schuldig gaan gevoelen. Dat wij daar niet aan kunnen voldoen, opdat wij hem nodig zullen leren krijgen, de hemelse bruidegom, die met zijn dierbaar bloed zijn bruidsgemeente heeft gekocht en zo aan het recht van God heeft voldaan, zodat dat recht van God weer teruggegeven kan worden in de gerechtigheid van Christus. Want dat is immers het bruidskleed waarmee gij uw kinderen bekleedt. En wij bidden u of gij ons allen daarom wilt ontdekken aan onszelf, en dat wij gaan zien de noodzakelijkheid van die bedekking door u, door uw gerechtigheid. En Heere, wij bidden u of gij hen een goed leven met elkaar wil geven, gezonde jaren, dat zij gevrijwaard worden van financiële zorgen en dat zij ook uit uw hand kinderen mogen ontvangen. En als het moeilijk wordt, en dat zal het zeker ook worden, want dat brengt het leven met zich mee, dan bidden we u of gij dan juist ook deze woorden die ze mee zullen krijgen als hun huwelijkstekst in de beoefening wil brengen. Wees in geen ding bezorgd, maar laat al uw begeerten met bidden en smeken onder dankzegging bekend worden bij God. Dat dat adres voor hen een levende werkelijkheid mag zijn. Dat adres, dat staat nou altijd open, dag en nacht. Daar zijn geen wachtlijsten voor. Die troon der genade hebt gij geopend, Heere Jezus, door de hemelen heen te gaan, dat gescheurde voorhangsel. Geef, Heere, dat zij door genade en door een waarachtig geloof zo tot u zullen naderen. En dat zij ook die liefelijke vrede in hun hart mogen ontvangen die alle verstand te boven gaat. Heere, wij bidden u ook voor de wederzijdse ouders. Wilt u hen gedenken als ze opnieuw weer een kind moeten afstaan? dat zij hun kind in uw hand mogen leggen. En we mogen uw naam ook ootmoedig herkennen dat ze dit mogen beleven. Zo dragen we ook de grootouders aan u op. We bidden u voor oma de Kosten die thuis meeluistert en oma de Waal die ook meeluistert. Wilt u met hen zijn en troosten ook in hun weduwschap. We danken u dat oma van Gerp in ons midden mag zijn en opa en oma Klok. Wilt u hen ook gedenken bij het klimmen der jaren en dat het licht mag zijn bij het vallen van hun levensavond. Heere, gedenk ook onze gemeente hier in Barendrecht, nu ze vakant is, maar dat zij mogen opzien tot die grote herder der schapen die gij wedergebracht hebt uit de doden en die het oog houdt op zijn kerk en dat de gemeente ook daarop mag zien, niet op allerlei menselijke aspecten, want die gaan voorbij en daar mogen we en daar moeten we het ook niet van verwachten. We dragen ook de kerkraad van de gereformeerde gemeente van O Gods Plaat aan u op. De broeders die in ons midden zijn, wilt u hen ook helpen in hun ambtelijk werk en bouw de gemeente. En Heere, geef toch ook dat Jan en Petra een sieraad mogen zijn voor de gemeente. We bidden u voor het zondagsschoolwerk waar Jan ook deel van uitmaakt. Zegen dat eenvoudige werk. Gedenk ons zo in bijzondere omstandigheden en troost ons zoals u dat alleen kunt. En hoor ons gebed uit genade alleen om Jezus wil. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking het vierde vers van Psalm 25. Zeer een goedheid kent geen palen. Het vierde van Psalm 25. En dan zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 119 en daarvan vers 83. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vind, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Ik doe uw gewoon oprecht en welgezind. Uw liefde dienst heeft mij nog nooit verdroten. Psalm 119, vers 83, na het amen van de prediking. Beste Jan en Petra, ouders, grootouders, familie, gemeente. Allereerst richt ik me natuurlijk op jullie. Wat een blijde dag voor jullie. Dat God jullie weg gekruist heeft en dat je elkaar hebt mogen ontvangen uit de hand van de Heer als man en vrouw. Maar ik hoop dat jullie en wij met jullie beseffen dat ons huwelijk gesloten wordt in de eindtijd. Wij leven in de laatste dagen. En dan weet u wat de Heer Jezus zegt in de gelijkenis van de 10 maagden. Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. En dat verwoord ik ook enigszins al in mijn gebed, maar ik hoop dat je ook daarover nadenkt, dat je zegt in hoeverre staat onze bruiloft ook in dat licht. En hoe kun je die dagen dan typeren? Meestal wanneer we het daarover hebben en je vraagt dat aan catechisanten, dan wordt er gezegd, ja dominee, dat zal wel een tijd zijn van allerlei rampen. En dat is ook zo. Maar toch wijst de Heer Jezus erop dat het zal zijn als in de dagen vlak voor de zondvloed. En dan zegt hij ook onder andere, dan zullen zij trouwen en ten huwelijk uitgeven. Dus eigenlijk wil de Heer Jezus daarmee zeggen dat juist ook tegen het tijdstip dat Christus terugkomt, dat eigenlijk het gewone dagelijkse leven zo zijn gangetje gaat. En ook als het gaat om het getrouwd zijn. En dat is ergens, is dat een gevaar voor ons. Namelijk om dan in een soort sleur terecht te komen en te zeggen, ja, het gaat gewoon zoals het iedere dag gaat. En dan opeens, dat moment, dat ontzaglijke moment, dat de wolken des hemels open scheuren en dat de grote bruidegom van zijn kerk terugkomt. Om zijn bruid te halen. Kijk, en daar gaat het ook om deze dag, dat je daarover nadenkt en dat je zegt, ja, zal ik daar dan ook bij horen bij die bruidskerk? En daartoe spoort Paulus ook aan, want dat zullen we straks ook wel horen, dat dat ook in de context van jullie trouwtekst staat. En waartoe spoort hij dan aan om juist in dat licht een heilig, onbezorgd leven te leiden? Een heilig, onbezorgd huwelijksleven. Dat schrijven we boven de prediking. Dat zou je wel willen, toch Petra, hè? Een heilig, Jan, onbezorgd huwelijksleven. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Ten eerste bij een opwekking daartoe. Ten tweede een aanwijzing en ten derde een belofte. Dus allereerst staan we stil bij een opwekking, want er staat in onze tekst, weest in geen ding bezorgd. En dan een aanwijzing, maar laat al uw begeerten met bidden en smeken onder dankzegging bekend worden bij God. En daaraan verbindt de Heere dan de belofte, en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. We moeten niet denken dat hier een of ander zorgeloos mens aan het woord is als hij oproept, wees in geen ding bezorgd. En we weten allemaal wie hier aan het woord is en dat is de apostel Paulus. Paulus die zelf in de gevangenis zit. Dus helemaal niet onder hele fijne omstandigheden. Maar het is juist voor hem een oefenschool. We hebben dat samen ook gelezen aan het eind van de brief. Dan zegt hij ook, ik heb geleerd in mijn leven om vergenoegd te zijn met het tegenwoordige. En dat is een hele oefenschool hoor. En juist in die oefenschool van het lijden heeft hij ervaren wat we lezen in vers 4. De Heere is nabij. En hij roept dan ook op om zich te verblijden in de Heere. En dat doet hij tot twee keer toe. Omdat er ook zorgen waren in de gemeente van Filippi. De gemeente waar hij hartelijk aan verbonden is, waar hij goede herinneringen aan heeft. Denk maar aan de bekering van Lydia en de bekering van de stokbewaarder. Maar hij wil die gemeente een hart onder de riem steken. Door hen erop te wijzen dat de gemeente de roeping heeft om zich te verblijden in de Heere. En juist omdat hij het twee keer zegt, is een bewijs dat het nodig is dat dat gezegd wordt. Ja, dat is een bijzondere blijdschap waar hiervan gesproken wordt. Een blijdschap in de Heere, dat is niet een menselijke blijdschap die van voorbijgaande aard is. Maar dat is een diepe geestelijke blijdschap. Waarvan Paulus in de Galatenbrief zegt, dat is een vrucht van de Heilige Geest. Aan die blijdschap, daar gaat droefheid aan vooraf. Want wij zijn die blijdschap kwijtgeraakt door onze diepe val in Adam. En een mens probeert wel op allerlei manieren, op een oppervlakkige manier, wat blijdschap te maken in deze wereld. En wij godsdienstige mensen doen ook ons best om dat een beetje te maken. Maar dat is een oppervlakkige, voorbijgaande blijdschap. En daarom als de Heere je ogen voor dat gemis opent, dat je zegt, dat wat Adam en Eva in het paradijs hadden, dat hebben wij niet meer. Echt niet. En dan lopen de Heilige Geest je ogen wat de oorzaak daarvan is, en dat is de zonde. En hij werkt dan de droefheid naar God over de zonde, alvorens hij die blijdschap gaat geven. En wat is die blijdschap dan? Ik ga daar niet al te breed op in, dat is onze tekst niet. Maar dat is als God de genade in Christus aan een zondaar gaat schenken. Dan begint eigenlijk ook wat de herders horen, want ziet, ik verkondig u een grote blijdschap. Ja, dat kun je wel zeggen, Paulus, en dat is allemaal wel waar. Maar als je nu vol met zorgen zit, dan kun je toch niet blij zijn. Kijk, en dan komen we bij onze tekst. Wat doet Paulus dan? Dan gaat hij naast zijn lezers zitten. En dan gaat hij ze oproepen. Wees in geen ding bezorgd. En dan plaatst hij ze eigenlijk voor het aangezicht van God. Als hij dat zegt. Daar moet je goed over nadenken, Jan en Petra, dat je nu in Gods huis bent, dat je geplaatst bent voor het aangezicht van God. En laat dat ook je leven bestempelen. Vanaf nu, dat je daar telkens over nadenkt in de meest concrete handelingen in je leven. Als vrouw, als man op je werk, als vrouw thuis of op je werk. Dat je weet, ik ben geplaatst voor het aangezicht van God. En als je dan zo geplaatst wordt voor het aangezicht van God, dan zegt God, wees in geen ding bezorgd. God die zegt niet tegen jullie van, nou je moet maar zorgeloos zijn hoor. Je moet maar een beetje onverschillig gaan leven. Beslist niet. Hij roept je wel om te zorgen. Dat zullen we straks ook horen in het huwelijksformulier. Jij als vrouw, Petra, ten opzichte van Jan. De taak die je hebt als vrouw wordt straks in het huwelijksformulier genoemd. En jij als man, om te zorgen voor elkaar. En je bent ook geroepen om te zorgen voor je lichaam, voor je gezondheid. Dat heb je ondervonden, Petra. Niet waar, hoe belangrijk dat is. En te zorgen voor je werk, dat weet je zelf ook wel, Jan. Hè? Als je een eigen zaak hebt. En ja, dan komen er allerlei zorgen soms op je af. En dan heb je een roeping. En ook te zorgen als God het geeft voor je gezin. En te zorgen ook voor de gemeente, de plaats die je samen in mag nemen in de gemeente. Maar bovenal te zorgen voor je ziel. En daartoe roept Paulus jullie op. Wat is dat eigenlijk voor een oproep? Dat is een oproep des geloofs. En dan voel je wel, en dat geldt natuurlijk voor ons allen zoals we hier zitten. Heb ik dat eigenlijk wel? Sluit dit appel wel aan op de gezindheid van mijn hart? Of moet ik eerlijk zijn en zeggen, ik ben nog onbekeerd? En ik mis daarom ook de gave van het ware geloof. Kan ik dan zomaar deze oproep naast me neerleggen en zegt, nou ja, dat geldt dus niet voor mij, dat geldt alleen voor Gods volk. Nee, gemeente, God heeft recht op ons allemaal. En als God dan met dit woord tot jullie komt, dan komt dat woord tot ons allen. Wees in geen ding bezorgd, maar in het bijzonder wanneer je deel uitmaakt van de gemeente. Wanneer de woorden Gods aan je toebetrouwd zijn. Dan is dat een roeping. En wij kunnen dat van nature niet. En daarom voel je, als je dat instrument mist van het ware geloof, dan brengt zo'n appel, zo'n trouwtekstje al in het gemis. Dat je moet zeggen, Heere, zou u mij dat dan willen schenken? Wees in geen ding bezorgd, staat. Dat is wat anders dan zorg dragen. Bezorgd, dat is dat je er helemaal door gevangen wordt, door de zorgen. Je gaat ermee naar bed en je staat ermee op. Mensen zijn vandaag heel erg bezorgd in deze pandemie. Bezorgd over hun gezondheid, bezorgd over hun werk, over hun bedrijf en noem maar op. Kijk, en dat is een verkeerde bezorgdheid. Dat is een zondige bezorgdheid. Zo zegt de apostel Paulus. Kijk, er is wel een goede bezorgdheid. En dat is een bezorgdheid wanneer de Heere door zijn geestje laat zien dat je onbekeerd bent. En dat je daar dag en nacht mee bezig bent. En er is ook een hele gevaarlijke zorgeloosheid. Gevaarlijke zorgeloosheid als je gewoon op huisbezoek kunt zeggen, ja, maar ja, ik ben nog onbekeerd. Wilt u nog een kopje koffie trouwens? Snap je? Om het gesprek af te leiden. Of, ja, voordat ik het vergeet, maar ik heb toch nog even een vraag. Het orgelspel, dat zint me niet zo. Nee, maar daar hadden we het toch niet over. Een gevaarlijke zorgeloosheid. Zitten er hier ook onder ons die gewoon weg kunnen suffen onder het feit dat ze straks wegzakken in de hel? Is wat. Als je daarover nadenkt. Dat is heel erg. Kijk, en daar mag je wel bezorgd over zijn. Bekommerd over je onbekeerde staat. Maar het gaat hier over Gods kinderen. Het gaat hier over iemand die de Heere al vreest. Zo spreekt Paulus de gemeente aan. En wanneer je iets van het nieuwe leven kent, dan mag je niet bezorgd zijn. Nee. Waarom niet? Omdat al Gods kinderen een alverzorgend vader hebben. En dat geldt niet alleen de doorgeleide kinderen van God die geoefend zijn in het geestelijke leven, maar ook de zuigelingen in de genade. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, is van die weldaan deelgenoot. Dat ze allemaal een alverzorgend vader hebben. De Heer Jezus waarschuwt zijn discipelen daarvoor in Matthäus 6, dat ze niet bezorgd hoeven te zijn wat ze zullen eten en wat ze zullen drinken, want al deze dingen zoeken de heidenen. Kind van God in ons midden, bent u ook echt heilig onbezorgd? Dat u 's avonds, terwijl u misschien wel in de ogen van de wereld zoveel zorgen hebt, en dat u 's avonds u neerlegt. En dat u 's morgens wakker wordt en zingt: ik lag en sliep gerust van zeer en trouw bewust, totdat ik verfrist ontwaakte. Want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. De oefening om echt heilig onbezorgd te zijn is moeilijk in het geestelijke leven. En waarom? Omdat wij het vlees nog meedragen. Dat vlees kan niet tegen zorgen. Dat vlees dat ergert zich aan zorgen. Dat heeft er moeite mee. En bovendien zorgt het vlees, het boze vlees ervoor dat dat kinderlijke vertrouwen verlamd wordt. Je moet maar opletten, het vlees zegt dikwijls: ja maar. Ja maar, en vul dan maar in. Maar het ware geloof zegt: nochtans God, alhoewel, alhoewel, zegt Habakuk, de vijgenboom niet bloeit, enzovoort. Nochtans God. Dat is een grote verschil, hè? Niet waar? Maar dan wijst Paulus ons op een uitnemende weg, onze tweede gedachte. Want Paulus die zegt dan: wees in geen ding bezorgd, maar dan zal ik je een weg aanwijzen op welke manier je zorg moet dragen. En dan zegt hij in onze tekst: maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Maar dat is een tegenstelling. En dan wijst hij op God. Op dat adres. Dan wijst hij erop hoe God zijn handen uitstrekt naar zijn volk en kinderen. En dat de Heere zegt: geef mij die zorgen maar. En Paulus wijst dan hier op de weg van het gebed. En dan gebruikt hij 4 woorden om aan te geven op welke wijze dat beoefend wordt. Om heilig onbezorgd te zijn, roept hij eerst op om te bidden, staat er. In de tweede plaats om te smeken. In de derde plaats om bekend te maken bij God. Ik maak even een andere volgorde. En tenslotte om te danken. En die 4 woorden zijn van betekenis. Allereerst te bidden staat er. Dat staat in het Grieks een algemeen woord voor bidden. Dat is het genademiddel dat de Heere ons aanreikt om ten allen tijde alles de Heere voor te leggen. En laat dat ook jullie huwelijk bestempelen, Jan. Laat je niet ophouden door te zeggen: ja, maar kan ik wel bidden? Dat kun jij niet. Dan zeg je dat maar tegen God, Petra. Heere, leer mij bidden. Maar je bent er door je beide ouders bij opgevoed, toen je al een klein kind was: ga maar voor je bed knielen. Ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide ogen toe. Boze dat ik heb gedaan, zie dat Heere toch niet aan. En dat gebed, dat is het eerste woord. Het tweede woord, dat is smeken. Dat is toch nog weer wat nader bepaald. Want in dat woordje smeken, daar ligt de gedachte in dat ik een zondaar ben. Dat ik niets verdiend heb. Dat ik de dood verdiend heb. En alles wat de Heere nog laat in dit leven, dat is dan genadetijd. Dat is langmoedigheid. Dat bewaart mij voor mopperen. Dat bewaart mij voor opstand. Als ik werkelijk dat beleef, dan zeg ik misschien wel eens eerlijk: wat heb ik toch te zeuren? Wat heb ik toch te mopperen? Wat lijk ik toch op de Israëlieten die murmureerden in de woestijn? Want wat heb ik eigenlijk verdiend, Heere? Dat ik vandaag niet een huwelijksdag mee zou maken. Ja, dat moet je echt beleven hoor. Dat mondje kan dat makkelijk zeggen. Maar zo is het wel. En als de Heer je ontdekt aan wat je verdiend hebt, en hij leert je dan toch tot hem uit te gaan, dan is er maar één pleitgrond, en dat is de genade van God in Christus. Wij leren dat zomaar onze kinderen, hè, om aan het eind van het gebed te zeggen: om Jezus wil. En misschien doet u dat ook wel aan tafel. En voor de klas. Of in de catechisatielokaal. Maar het gewicht van die woorden zijn zo belangrijk. Kijk, en dat zit hem in dat smeken. Bidden en smeken. Dat je leert in je leven dat hij onder een koperen hemel, onder een gesloten hemel heeft geleden om zo de weg naar de troon der genade te verwerven voor een smekeling. En dan bekend worden. In de Griekse woorden ligt het beeld van het indienen van een verzoekschrift. Zoals Hiskia dat deed. Toen hij de brieven van Rabsakee kreeg. En hij wist er geen raad mee. Ja, hij wist er wel raad mee. Ja. Want hij ging ermee naar het huis des Heren. En hij legde die brieven voor de Heren neer. En hij zei: Heren, leest u het maar. En hij legde die brieven voor de Heren neer als zijnde een verzoekschrift aan het beste adres in de wetenschap dat hij dat op kan lossen. En zo is het echt. En wanneer wij dat oefenen in het geestelijke leven, om echt te steunen op de voorzienigheid Gods, om zo een verzoekschrift voor de Heere neer te leggen, dan steunen we op zijn eigenschappen. Dan zeggen we eigenlijk indirect: Heere, u weet alles al wat hier in dit verzoekschrift staat. Heere, u bent almachtig en u kunt ook alles. Er zijn voor u toch geen onmogelijkheden, Heere. Laat al uw begeerten door bidden, door smeken, bekend worden bij God met dankzegging. Dat is het vierde. En wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dat je je wel realiseren moet dat je nog zoveel hebt. Wij zijn klagers van nature. En dan hebben we ons oog niet meer open voor datgene wat de Heere ons nog laat. En daarom is dat ook een belangrijk aspect daarvan. Met dankzegging. Vergeet het niet, zegt Paulus, om dan te bedenken: wat heb je nog? Je bent toch nog redelijk gezond? Je hebt elkaar toch nog? Je hebt nog een dak boven je hoofd? Heb je nou echt al financiële zorgen dan? En kom je eten tekort soms? En je hebt toch mijn woord nog en je mag toch naar Gods huis gaan? Juist in deze coronatijd is dat best belangrijk om daar eens bij bepaald te worden. Hè? Onder dankzegging bekend worden bij God. Om zo nou te mogen naderen. Door het waarachtig geloof steunend op Christus, omdat de Heere nabij is. Dat heeft Paulus duidelijk gezegd tegen de Heere. De Heere is nabij. En daar bedoelt hij niet alleen mee van hij is. Hij staat op het punt om te komen, maar hij is zo nabij. Zo dichtbij. Gods kind kan dat echt wel eens zo ervaren dat hij in een weg van beproeving zo kennelijk de nabijheid van de Heere mag proeven en smaken, dat hij bij wijze van spreken, als hij zijn hand uitstrekt, hem aanraakt. Zo nabij. Ja, er staat wel een best een moeilijk woord. Hè? Begeerte. Jan en Petra, daar heb je wel eens over nagedacht. Hè? Al uw begeerte. Durf je dat eigenlijk wel? Ja, hier bedoelt Paulus goede begeerten of begeerten in bepaalde zorgen. Mag het anders gaan, Heere? Maar ook wel de zondige begeerten waar je zo mee te kampen hebt. Door het ontdekkend licht laat Gods lieve geest dat zien. Ook na ontvangen genade leven er nog zoveel goddeloze zondige begeerten in het hart. Kijk, en hier scheiden zich de wegen met de naam Christen. Want dat doet de naam Christen nu net niet. De naam Christen die verbergt die begeerte. Die noemt ze zwakheden. En eigenlijk koestert hij die begeerte, vooral die ene begeerte naar zijn boezemzonde. Maar Gods kinderen hebben er last van. Gods kinderen die begeren dat die begeerten gedood worden. Laat al uw begeerten in alles bekend worden aan God. Die zondige begeerten zelfs. Om zo nauw te mogen ervaren onze derde gedachte. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen vervullen. Bewaren in Christus Jezus. Dat is de gebedsverhoring. Het kenmerk van het ware gebed is dat ze wacht op verhoring. En Paulus die maakt dat heel concreet. Die zegt dat is dan de verhoring. Wat is dat dan? Die vrede Gods. Nee, dat is geen aardse vrede. Die is slechts tijdelijk. Maar dat is een eeuwige vrede. Dat is een vrede door het bloed des kruises. Duur gekocht door de vredevorst. Dat is een vrede tussen God en je ziel. Paulus die handelt hier vanuit het oordeel der liefde. En hij benadert hier de gemeente als kinderen Gods. En hij wil als het ware die kinderen Gods erbij bepalen dat zij deel hebben gekregen aan deze vrede Gods. En die vrede Gods die strekt zich boven alles uit. Natuurlijk gunnen wij jullie een mooi leven. Ook een leven zonder al te veel zorgen. Maar soms moet er iemand wel eens heel diep door. Denk aan Job. En dan toch die vrede Gods te mogen kennen. Voelt u, geliefde gemeente? Dat is een vrede tussen God en je ziel. Die hebben wij van nature niet. We staan in oorlog tegen God. En God die zal ons moeten overwinnen. Maar als hij ons overwint, dan zal hij naar recht ons kunnen verwijzen naar de plaats van eeuwige onvrede. Maar dan sluit hij vrede vanuit het eeuwige verbond der genade. Die vrede Gods is concreet in bijzondere omstandigheden. Dat bedoelt hier Paulus vooral. In zorgen. Als je dan die heilige onbezorgdheid mag beoefenen, wat voel je dan? Vrede. Vrede met Gods weg. Het is goed, Heere, wat u doet. U hebt er een bedoeling mee. Die vrede tussen God en je ziel met deze weg, die alle verstand te boven gaat, zo typeert Paulus die vrede. Dat betekent die mensen niet kunnen bedenken, die mensen ook niet begrijpen. Zodat ze zullen zeggen tegen een kind des Heren, hoe is het toch mogelijk dat u zo rustig bent, dat u zoveel vrede uitstraalt. Wat is het geheim daarvan? Nou, dat geheim ligt in Christus. Daarom staat het ook in Christus Jezus aan het eind van deze tekst. Dat is die vrede die zich grondt op de bevrediging van het recht van God door de zoen- en kruisverdiensten van Christus. Omdat God aan zijn recht gekomen is door de dood van Christus. Door het bloed van het kruis. Dat is die vrede. Die alle verstand te boven gaat. Die mensen nooit hadden kunnen bedenken. Hoe kan een heilige God ooit met een verdoemelijk zondaar vrede sluiten? Hoe kan dat? Dat kan toch niet, Heer? En toch kan het. En het is gebeurd. God is verzoend. Als je die vrede nog mist, zoek die vrede te kennen. En wat doet die vrede? Zegt onze tekst. Die zal uw harten en uw zinnen bewaren. Wat betekent dat? Nou, dat betekent niet dat die vrede bijvoorbeeld je geld bewaart. Of dat die vrede je gezondheid bewaart. Nee, dat belooft de Heere niet. De Heere kan het best zo lijden dat je ziek wordt. Dat je zaak verdiend gaat, Jan. Maar hij bewaart je hart. En je zinnen, staat er in onze tekst. En dat betekent dat hij dus waakt, zoals zo prachtig in de heilige oorlog staat, dat als dat mens u ingenomen is, dan zet koning Emmanuel een wacht bij oogpoort, bij oorpoort, bij mondpoort, bij gevoelspoort, bij het verstand, bij het hart, het kasteel. En hoe heet die bewaker? Vrede. De vrede Gods. De vrede Gods die moet waken met een dubbele bewaking. Moet letten op wat komt er van buiten om die vrede te verstoren. Wat leeft er van binnen om die vrede te verstoren. Van buiten, dat is de duivel. En de wereld, alle verleidingen om die vrede te verstoren, dat weten Gods kinderen. Wanneer ze weer toegeven, dan zal ook die vrede verstoord worden. Niet helemaal weggenomen worden, maar wel verstoord worden. Zodat die vrede bevindelijk niet meer ervaren wordt. En dan kan dat een oorzaak hebben van iets wat van buitenaf je zo in beslag heeft genomen, dat je voelt dat het geestelijke leven eigenlijk helemaal wegkwijnt. Niet helemaal weggaat. Maar ook van binnen. Dat toch van binnen die oude zonden weer de kop opsteken. En die je fantasie vervullen, je gedachten vervullen. De poorten weer gaan besmetten. De oogpoort, de oorpoort, de mondpoort. Voel je? Kijk, en dan gaat die vrede Gods, die gaat waken. Die vrede die zegt, kijk uit. Dit verstoort de vrede tussen God en je ziel. Die vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren tot het einde toe. In Christus Jezus. Let op dat woordje in. Niet alleen door, maar in hem. Dat is door de geloofsvereniging met hem. In die schuilplaats des Allerhoogste Gods. Daar zal een mens echt vrede hebben voor zijn ziel. Ja, Jan en Petra, misschien zeg je wel, ja, ik vind het echt wel een hoge tekst, dominee. Onze trouwtekst. Daar kan ik eigenlijk nog niet zo bij. We hebben een goed gesprek gehad met elkaar. Als trouwgesprek. En dan weten we een klein beetje hoe jullie gelegerd zijn. En ik kan dat best begrijpen dat je zegt, ja, het is wel een hele hoge tekst, maar niet te hoog om het niet te ontvangen. Niet te hoog om er niet ernaar te staan. En dat geldt voor Gods kinderen in het bijzonder. Wat is er toch veel te krijgen in die God. En juist ook in die God in Christus Jezus. De hypocriet die heeft een valse vrede. Die houdt zich op de been met wat vrome godsdienst. En de goddelozen, zegt Gods woord, die hebben geen vrezen. Die hebben geen vrede. Maar Gods kinderen, die hebben echt vrede. Vrede hoe het zal gaan. En die zullen straks de volle vrede eeuwig smaken. Amen. Kerkelijke huwelijksbevestiging en we luisteren naar het onderwijs dat de kerk van de reformatie ons gegeven heeft in het huwelijksformulier. Overmits de gehuwde gewoonlijk vele randen tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat jullie, Jan en Petra, die uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw hart dan ook verzekerd zijn moogt van de gewisse hulp Gods in uw kruis, zo hoort uit het woord Gods hoe eerbaar de huwelijke staat is, dat hij een inzetting Gods is, die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hem bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de oreerders en de overspelers wil hij oordelen en straffen. En dan gaat het huwelijksformulier vertellen waar het huwelijk vandaan komt. Eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee, over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegenover hem zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot derzelver plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zei de Adam: deze is ditmaal been van mijn been en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. Overmits zij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmee de betuigende dat hij nog heden ten dagen aan haar iegelijk zijn huisvrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid giften en wondertekenen, te Cana in Galilea, om daarmede te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen, en dat hij de getrouwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. En nu komt het gedeelte waar we trouwgesprekken over hebben gehad. Maar opdat gij in deze staat godzalig leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouw helpen en bijsta in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. En de andere, opdat zij hun kinderen die ze krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vreze Gods hem ter eer en tot hun zaligheid opbrengen. En de derde, opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende, met een goede en geruste conscientie mogen leven. Want om hoererij te vermijden, zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijk vrouw haar eigen man. Als dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel Gods verbonden en schuldig zijn, zich tot de huwelijke staat, naar christelijke ordening, met weten en wil hunner ouders of voogden en vrienden te begeven, opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden. En dan komt de positie van jou, Petra, en van jou, Jan. Daarna zult gij ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Eerst zult gij, Jan, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat gij haar naar uw vermogen verstandig leidende zou onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert en gelijk Christus het hoofd de wijsheid en de troost en de bijstand zijner gemeente is. Bovendien zult gij uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan het vrouwelijke vat als het zwakste eer geven, als die ook mede erfgenaam der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns brood zal eten, zo zult gij ook getrouwelijk en naastiglijk in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw huisvrouw, uw huisgezin, met God en met ere mocht onderhouden en daarenboven ook iets hebt om de nooddruftigen mede te delen. En desgelijk zult gij, Petra, vrouw, weten hoe gij u naar het woord Gods houden zult jegens uw man. Gij zult uw man, uw wettige man, liefhebben, eren en vrezen, hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn. Als uw Heer, gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn, Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot de ganse vrouwelijke geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie God zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn. En het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren, gelijkerwijs Sarah, haar man, Abraham, gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Daarom, Jan en Petra, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat ingezet heeft en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij deszins en willens in deze heilige staat al zo te leven, gelijk als gij hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden? Wat is daarop je antwoord, Jan? Petra, dan neem ik u, die hier nu vergaderd zijt, al tot getuige dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is, en nadien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen, terwijl hij u gegeven heeft, bevestigen en uw beginsel, en zij in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft. Mag ik jullie dan nu verzoeken om op te staan en elkaar de rechterhand te geven. Jan van Gurp, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt tot uw wettige huisvrouw Petronella Johanna van Gurp de Waal, hier tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten en dat gij haar zult liefhebben en trouwelijk onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, en dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdend in alle dingen, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop je antwoord, Jan? Petronella Johanna van Gurp de Waal, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt Jan, uw wettige man Jan van Gurp, hier tegenwoordig, en belooft gij hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen, te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop je antwoord, Petra? En maak de zegen uitspreken. De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat des huwelijks geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw, en hij geve u zijn zegen. Amen. Dan mogen jullie elkaar weer loslaten en blijven staan. Komt er nu een gedeelte uit Matteüs 19, vers 3 tot en met 9, en dat gaat over de vraag van: mag je eigenlijk wel scheiden? En de fariseeërs kwamen tot hem, verzoekende hem, zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordde en zeide tot hen: hebt gij niet gelezen, die van de beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw? En gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Zij zeiden tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Dus wat doen ze? Ze wijzen op de praktijk. Mozes die gaf toch een scheidbrief. En hij zeide tot hen, Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van de beginnen is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een ander trouwt die doet overspel, en die de verlatene trouwt doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus en hij daarvan verzekert dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Dan gaan we nu zingen Psalm 134 vers 2. En bij de regel knielt dan eerbiedig voor hem neer, knielt het bruidspaar neer. En dan gaan we daarna samen bidden met het bruidspaar. En dan na het gebed, dan zingen wij het knielende bruidspaar Psalm 134 vers 3 toe. Zijn. O almachtige God, Gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst en van de beginnen gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij, en daarom hem een hulpe die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt en verordineerd hebt dat die twee waren één zouden zijn, en ook alle onreinheid straft, wij bidden u, aangezien Gij deze personen, Jan en Petra, tot de heilige staat des huwelijks geroepen en samen verbonden hebt, dat gij hen uw heilige geest wilt geven, opdat ze in een waarachtig en vast geloof heilig leven, naar uw goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan zullen. Wil ze alsdan ook zegenen, gelijk gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaars, Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, dat zij als mede-erfgenamen des verbonds, het welk gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen die het u beliefden te geven, godzalig opbrengen mogen, tot eer uws heilige naams, tot stichting uw gemeente en tot verbreiding van uw heilig evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden al dus besluiten, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwe is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Thank you. Beste Jan en Petra, en ik wil de wederzijdse ouders er ook bij betrekken en de grootouders. Fijn dat we elkaar hier mogen ontmoeten. Het is ook gelijk een moment van afscheid natuurlijk voor jou, Petra, om je plaats in te nemen in de gemeente van Old Godsplaat. En ik mag jullie de Bijbel overhandigen. En dat is altijd een vreugde ook voor de ouders en voor de grootouders, als zij dat mogen beleven, als ze mogen zien dat hun kind, hun kinderen gaan in het spoor van de opvoeding. Ik was gisteren nog bij een ernstig zieke vrouw, een oudere vrouw die voor de poorten van de dood ligt. En toen vroeg ik ook aan haar van: denk eens terug aan uw opvoeding. Geestelijk hadden ze het heel moeilijk. En dan probeer je terug te gaan naar het begin. Calvijn die zegt dat God de mens geschapen heeft in onderscheid van de dieren. Dat is de eerste graad van verkiezing. De tweede graad van verkiezing, zegt hij, dat is als hij Abraham gaat roepen uit Ur der Chaldeeën. En zo een volk gaat afzonderen. En de derde graad van verkiezing, zegt hij, dat hij binnen het geslacht van Abraham een Isaac heeft. En binnen Isaac een Jacob. En dan de vierde graad van verkiezing, zegt hij, dat is die persoonlijke bekering tot God. Kijk, en als je dan terugdenkt aan je eigen opvoeding, Jan, en jij ook, Petra, dan moet je daarover nadenken dat de Heere je al afgezonderd heeft. Onderscheid van zoveel miljarden mensen op de aarde. En denk ook aan ons arme volk in deze coronacrisis. Dat heb jij van nabij meegemaakt, Petra. Hoe arm dat is als je nergens op terug kunt vallen. Maar tegelijkertijd is ook een grote verantwoordelijkheid als je bij de woorden Gods bent opgevoed. Want dan zegt de dichter ook: die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het eeuwig hem zou vrezen. Het is echt een gunst dat je straks het woord van God krijgt aangereikt. Heel bijzonder geschenk van de Heere. Het genademiddel waardoor hij mensen bekeert. Het woord van God. Het zaad der wedergeboorte. Kostbaar zaad. Daar heb je Gods geest nou voor nodig. En laat dat ook je gebed zijn. Ook weer een genademiddel. Het woord, het gebed. En ga zo ook op onder de prediking. Weer een genademiddel. En zoek zo contact met Gods kinderen. Ook een genademiddel. En wees zo gericht op de sacramenten. Weer twee genademiddelen. Voel je? Moet ik nog meer doen aan mijn wijngaard? Zegt de Heer. Je zegt: ja, Heer, dat nou niet ongezegend zal. Dat is toch zo rijk als je allebei de Heere mag leren vrezen. En die vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, die mag Gods kind in de weg der heiligmaking bijzonder proeven en smaken. Wanneer die vrede Gods toegepast is in het geweten, als hij schuldig staat tegenover God, dan daarna dan gaat hij dat beleven. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen zich aan geen hinderpaal zich stoten. Dat is nou echt een kostelijk leven. Een veilig leven. Het eeuwige leven. Dat gunnen we je van harte. En we willen samen dan deze Bijbel in gebruik nemen door met elkaar de huwelijkspsalm te lezen. En dat is Psalm 128. Een lied aan Maheloot, wel gelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid uw handen, wel gelukzalig zult gij zijn, het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis, en uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion, en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uw levens, en gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Van harte God zegen. Van harte God zegen. Dan mogen jullie weer maar zitten. Eindigen met een kort dankgebed. Past ons, Heer, uw naam ootmoedig dank te zeggen dat we onder het woord mochten verkeren. Dat genademiddel wat u aan ons geschonken hebt, dat het niet tegen ons zal getuigen. Maar dat wij door genade toch een hart van u mochten krijgen. Dat u vreest. En wanneer wij aanvankelijk dat leven kennen, dat het weer aangewakkerd mocht worden, o Heer. Ga met ons als we deze plaats verlaten. Geef dat het overige van deze dag niet in strijd zal zijn met hetgeen wij vanmiddag gehoord hebben. Bewaar ons op al onze wegen. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor een onverzoende dood. En aanvaard onze dank in de vergeving van al onze zonden om Christus willen. Amen. Onze slotzang is het vierde vers van 121. De Heere zal u steeds schade slaan. Het vierde van 121. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.